Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckum, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl. Voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. Vandaag interview ik Marit van Exel. Marit van Exel verloor haar man toen hij 47 jaar was, na een kort ziektebed van 6 weken. En 7 jaar later, in 2018, verliest ze haar dochter, die toen nog maar 32 was. Ook na een kort ziektebed van 8 weken. Ik praat met Marit vandaag over haar verlieservaringen en zij heeft het initiatief genomen om een petitie in Den Haag af te leveren voor een wettelijk rouwverlof. Ik spreek met haar over hoe zij tot dit initiatief is gekomen en waarom dit zo belangrijk is. Het interview is erg lang geworden, daarom heb ik besloten om het in 2 delen te publiceren aan jullie. En in het 2e deel ga ik met name in over wat op dit moment de stand van zaken is rondom het rouwverlof, rondom haar petitie. Ik wens je een fijne aflevering. Welkom Marit, welkom in Beneden Leeuwen bij mij in de podcast over leven na het verlies van je kind.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan, want ik kwam jou tegen bij Janneke van Heugden was dat. We hadden toen volgens mij een soort van masterclass van iemand anders, bij Vaker in de Media.
Ja.
En toen kwam jouw verhaal voorbij. En ik zag daarin dat jij en je man bent verloren en je dochter en jij bent van de petitie rouwverlof. En toen dacht ik, ja, maar dan wil ik jou spreken in mijn podcast.
Nou ja, ik ben hier graag aanwezig, want hoe meer belangstelling voor rouw en verlies er is, hoe beter.
Ja, ja. Wanneer ben je eigenlijk die petitie gestart? Ik begin maar even gewoon meteen.
Ja, nee, die petitie ben ik volgens mij op 17 december 2019 gestart.
Oké. Okay.
Toen, dat was na het schrijven van mijn boek Survivor Gids voor Weduwe. Ik had het manuscript, die had ik af. Ik zat zo door te bladeren en toen bedacht ik me eigenlijk toch wel heel erg gek dat bij geboorteverlof van alles geregeld is. En als iemand overlijdt, is er helemaal niks. En zelfs, en ik had het gezien met mijn schoonzoon. Die zat dus met een baby van 3 maanden en een peuter van 2 jaar. Hij moest zich maar zien te redden en was in feite niks voor hem geregeld, beschikbaar aan verlofvormen of wat dan ook. Dus hij had heel veel geluk met zijn werkgever. En toen dacht ik, god, dit is wel heel erg krom. En toen riep ik dat een keertje op LinkedIn en toen zei iemand, start een petitie. Toen dacht ik, ach, doe eens gek, start een petitie. En toen ben ik gaan uitzoeken voor een petitie, hoe werkt dat? Nou, vlak voordat ik met een vriendin een weekendje wegging, nog even snel een petitie online gegooid. En ja, dus zo is een balletje gaan rollen.
Maar wist jij meteen hoe je een petitie überhaupt moest starten?
Nee, absoluut niet.
Nee,
dat niet. Nee. In eerste instantie heb ik me er wel even in verdiept, want ik dacht, ja, ik kwam er wel achter. Een petitie, die kunnen ze aannemen, die moeten ze aannemen, iemand moet hem aannemen en die kan de shredder in. Maar dus ik dacht, nou, dan doen we een burgerinitiatief, want dan moet dat als zijnde een soort wetsvoorstel of iets, moet dat behandeld worden in de Tweede Kamer. Dus ik dacht, nou, dan heb ik minstens 40.000 handtekeningen nodig. Dus ik heb me ingezet op een burgerinitiatief. Nou, uiteindelijk, na heel veel leuren en steeds meer mensen die ook de petitie of het burgerinitiatief belangrijk vonden, zaten we aan de boven de 40.000 mensen, aan de handtekeningen. Dus ik dacht, nou, mooi, dan stuur ik hem in. Nou, toen kreeg ik als reactie, we hebben de NAW gegeven nodig en de geboortedatum. Van al die mensen. Want als jij een burgerinitiatief hebt, dan moet je 40.000 Nederlandse inwoners hebben, of die officieel in Nederland mogen wonen, minimaal 18 jaar zijn. Dus dat willen ze gaan controleren. Dus dan krijgen een aantal mensen keurig een brief thuis. Mag ik van u een idee, kopie idee? Dus ik denk, potverdorie, dat is. Ja, precies. Dus ik heb die man van de petities.nl-site gemaild en gezegd van, joh, kan dat achterhaald worden? Hij zegt, nou, in het verleden vroegen we dat wel vaker naar de NAW-gegevens en dergelijke. Heeft hij heel veel lelijke reacties gehad? Toen dacht ik, oké, dus een burgerinitiatief, dat is niet echt haalbaar. dan moet ik gewoon met een overmacht aan, ja, hoe noem je dat, ondertekeningen, de petitie meer kracht geven. Nou, dus nu zitten we boven de 80.000. Boven de 84.000.
En zijn dan die gegevens minder belangrijk?
Dan hoeft er niemand een, hoe heet dat, een postadres achter te laten. En de website zelf controleert of er niet dubbele e-mailadressen in zitten. Dus die worden er al wel uitgefilterd.
Ah ja.
Dus ik denk, ja, stel dat zelfs iemand met 2 of 3 e-mailadressen dezelfde persoon het heeft gedaan, dan nog als je een overmacht hebt aan ondertekeningen, dan zit je nog steeds boven die 40.000.
Ja, ja,
nou,
ja.
Ik heb ruim het dubbele. Okay. Dus dat komt wel goed.
Ja, precies. Oké, okay, ja. Okay, fijn. Fijn dat dat gelukt ja. is. Maar dat is dus, je bent er dus gestart na het overlijden van jouw dochter.
Ja, dat klopt.
Nou weet ik er natuurlijk al iets van,
ja.
maar ik ga die vraag toch stellen. Met het idee van het rouwverlof,
ja.
had jij dan ook meer recht gekregen op rouwverlof? Met het overlijden van jouw dochter?
Dat vind ik even het lastige, want ik heb hem ingestoken als zijnde rouwverlof bij overlijden binnen het gezin. Ja, tellen dan volwassen uitwonende kinderen dan nog bij als binnen het gezin? En heel eerlijk gezegd dacht ik, weet je, boeien hoe het precies wordt uitgelegd. Ik leg daar gewoon een format neer waar nog aan alle kanten aan gesleuteld kan worden. Laat ik nu maar in ieder geval iets neerleggen waar geen discussie over kan ontstaan. Dit is echt heel belangrijk. Raar dat het niet al geregeld is. En dan kan je altijd kijken wie wel, wie niet. Wat hoort er wel bij, wat hoort er niet bij. Dat moest gewoon even een heel klein basisdingetje komen.
Ja.
En ik geloof dat dat wel gewerkt heeft.
Oké, heel goed. Want, ja. Maar het is ook niet zo, jij hebt het ook niet voor jezelf gedaan.
Nee, nee, ik heb er zelf niks meer aan.
Nee, ook dat
nee.
niet.
Nee.
Maar je bent daarmee gestart voor jouw schoonzoon, heb ik begrepen, toch? Of
nou,
niet?
De idee schoonzoon van... was de aanleiding dat ik het idee kreeg van, joh, wat gek dat dit er niet is. Kijk, mijn schoonzoon heeft er nu ook niks meer aan.
Nee,
en misschien, tenzij hij ooit in de toekomst een hartstikke leuke, lieve vrouw tegenkomt en ook een gezinnetje en daar weer van alles zou kunnen gebeuren. Maar in principe, op dit moment heeft hij er niks aan. Het gaat er gewoon om, heel veel Nederlanders kunnen vroeg of laat hier tegenaan lopen. En die hebben er wel wat aan.
Precies.
Ja. Ja. Dus het is de eigen ervaring en de eigen inzichten die hebben gemaakt. Hier moet iets gedaan worden voor alle mensen die naar ons komen.
Ja. Want ja. je zegt nou inderdaad je eigen ervaringen. Je hebt heel wat meegemaakt aan verlies.
Ja. Ja,
en ik wil zeggen te beginnen, maar dat is waarschijnlijk niet, dat weet ik niet. Is jouw, het verlies van jouw man jouw eerste verlieservaring geweest?
En toen ik 20 was, 3 maanden na de geboorte van mijn tweede dochter, is mijn vader overleden aan kanker. Dat was tussen constateren en overlijden, zat 3 maanden. Dat was een hele heftige vorm. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik destijds zo in mijn gezin bezig was. Dus ik heb daar nooit echt bewust rouw ervaren. Dat ervaar ik nu ook niet. Ja, het leven gaat door. Ik heb niet het gevoel dat ik daar iets nog van een terugslag heb of iets in gemist heb. En toen werd op een gegeven moment wel mijn man ziek. En na 6 weken tussen constateren en overlijden zat 6 weken. Dus dat was wel vrij kort. Ja, dat heeft wel meer impact gehad.
Oké, okay, ja, want hoeveel wat had dat voor impact voor jou?
Nou, in zoverre heeft het op het directe dagelijks leven niet zo heel veel impact gehad, omdat ik al volwassen kinderen had die uit huis woonden. Ik had al een eigen fulltime baan en mijn man was best wel vaak afwezig voor zijn werk. Hij had echt een drukke baan waarbij hij soms ook wel eens een paar weken in het buitenland zat. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment 's avonds op de bank zat, na 1 week of 3. En dat ik dacht van, nou, je bent nou wel lang genoeg weg geweest, kom nu maar weer thuis. En toen opeens, baf, dat gaat niet meer gebeuren. En ik weet ook nog wel een keer dat ik buiten aan het wandelen was. Dat was na een aantal maanden was ik bij Voorthuizen, woonde ik toen nog in Voorthuizen, om de Geseumense gat aan het wandelen. En toen dacht ik, goh, het voelt echt alsof ik zo'n grote zwart gat naast me heb. Wat gewoon de rest van mijn leven met me meegaat. Maakt niet uit waar ik naartoe ga. Ik heb dat zwarte gat naast me. Ja, wat ga je daarmee doen? Ja, je kan proberen op te vullen, is surrogaat. Ik kan proberen af te dekken, zit het nog steeds. En toen kwam echt wel het besef, ik moet zorgen dat het leven rondom dat zwarte gat het nog steeds de moeite waard maakt. En ik denk dat dat wel mijn kracht is, dat ik dat besef heb en dat het dus ook lukt om dat te doen.
Ja, wauw. Ja. Ja, nou ja, ik. Ja.
Ja.
Het is natuurlijk ook maar dat je dat realiseert en dat je dan bedenkt, daarna moet je het nog allemaal maar gaan doen, hè? Om dan rondom dat zwarte gat het leuk genoeg te maken om.
Ja. Dat klopt, dat is ook lastig. In het begin voelt dat ook echt best wel als een soort bezigheidstherapie. Van, goh, wat zou ik nu kunnen gaan verzinnen om vandaag weer iets leuks te gaan doen, dat ik het leuk heb. Want je hebt wel de uitdrukkingen, de glans is eraf of er zit een grauwe sluier om. Nou, dat was wel heel erg herkenbaar. En dan had ik een hele leuke dag dingen doen en dan kom je thuis in een leeg huis. Want ja, ik heb die volwassen kinderen, dus die zijn niet thuis. Nou, dat loste ik dan op door 's avonds lampjes aan te doen en de radio aan. Dan voelt dat huis niet zo donker en leeg en stil. Dus ik ben wel op zoek gegaan naar de kleine dingetjes wat dan toch kan helpen. Dat je niet van een hele leuke dag bij zo plop in een soort zwart gat weer
alweer valt. Ja, dat je toch dat zwarte gat weer induikt.
Ja, en ik weet ook nog wel een keer, dat was in 2017. Toen was ik op reis geweest en ik kwam thuis. En toen zat ik op de bank en ik had mijn huis helemaal opgeknapt naar mijn zin. Want mijn man en ik hadden af en toe wel verschillende ideeën. Hij vond bakstenen muren mooi en ik vond meer stukwerk mooi. Hij was overleden, ja, een beetje wrang. Maar ja, soms heeft een nadeel ook een voordeel. De muren zijn gestukt. Dus ja. Dus ik zat op de bank en ik bedacht me van, nou, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik heb alle vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Ik heb het geluk dat ik het zo kan inrichten dat ik kan doen en laten wat ik wil. En ik vind er geen klap aan. Toen dacht ik, oh jee, ga ik nou depressief worden? Toen was ik wel bij een coach en die zei, nou, misschien moet je nu dat gevoel maar eens toelaten. Toen dacht ik, oh jee, moet ik nou dat gevoel gaan toelaten?
En hoe dus doe je dat dan?
Hoe doe je dat dan? Ja. Nou, ik heb dus een week op de bank gelegen en gewoon de hele dag gedacht, ik vind er geen klap aan. Ik vind er geen klap aan. Ik vind er geen klap aan. En na een week was ik het zat. Nou, ik denk, oh, gelukkig toch geen depressie. Maar goed, dat is wel een beetje het aard van het beestje, hoe ik in elkaar zit. Ja, niet iedereen zit op dezelfde manier in elkaar. En niet iedereen heeft, zeg maar, de kennis of de vaardigheden of de inzichten. Ja, ik heb ook psychologie gestudeerd. Uiteindelijk arbeid en organisatiepsychologie afgestudeerd. Coachopleiding gedaan. Dus allemaal van dat soort dingen, waardoor ik wel kennis en inzichten had om een beetje te begrijpen van, hey, wat gebeurt er? En wat kan ik zelf gaan doen? Maar als jij uit een totaal andere achtergrond komt, waarin je nooit gestimuleerd bent of bepaalde vaardigheden niet geleerd hebt, of geen omgeving hebt waar de mensen je erin steunen of wat dan ook, ja, dan wordt het wel een stuk moeilijker.
Mm-hmm. Ja.
Van hoe kan je dat gaan doen?
Ja, ja. Oké. Okay. Jij zegt van, nou, ik heb een week het gevoel toegelaten door gewoon te zeggen, ik vind er geen klap aan. Ja, kwam er daardoor ook gewoon die emotie uit? Of was het, ja.
Ja, ik weet niet of ik echt nou echt heel hard heb zitten huilen. Het was meer gewoon zo'n het is gewoon, het leven is gewoon niet leuk. En we zijn allemaal met bezigheidstherapie bezig. En gadverdari, wat is er nou leuk aan het leven? Het is toch, we zijn allemaal maar een beetje bezig om het leuk te maken. Een beetje meer in dat soort gedachten. En ja, ik weet niet of ik nou echt heel veel heb zitten huilen. Dat niet, was meer zo'n lamlendig.
Ja. Heel herkenbaar, hoor.
Ja. Ongetwijfeld. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben er klaar mee. En toen, of nou, misschien ook wel gewoon dat het er mocht zijn, dat er dan op. Ik zeg altijd, het moet even uit je systeem. En blijkbaar was het uit mijn systeem, waardoor ik dan ook wel weer de leuke lichtpuntjes kon zien.
Ja. En was dit ook wat die coach of die psycholoog, ik weet niet meer wie,
coach
bedoelde met laat je emoties toe? Was,
Ik denk wel dat dat een beetje de achterliggende gedachte was. Want ik ben enerzijds een super emotioneel persoon. En anderzijds, zodra de dingen, zodra er problemen zijn, dan schiet ik in een soort oplossingsmodus.
Okay.
Wat er is hier aan de hand? Wat moeten we doen? En dan is er op dat moment schuiven we even de emoties aan de kant. Het is niet, ja, ik zeg het, het is niet bewust onderdrukken. Maar het voelt voor mij meer even op afstand houden.
Ja.
Parkeren, even op afstand houden. En op het moment dat mij wel uitkomt, dan soms zoek ik het ook heel bewust op. En dan mag het er ook zijn. Alleen ja, soms kan je zo druk zijn met je leven dat het alleen maar op afstand houden blijft.
Ja,
en dat
ja,
is soms
ja,
niet handig.
Nee. Nee, want als je het dan bewust opzoekt, hoe doe je dat dan?
Wat ik deed, zeker omdat ik wist na het overlijden van mijn man dat ik snel in die oplossingsmodus ging. De uitvaartondernemster die zei in de dagen daarna, mevrouw, u mag ook wel huilen. Maar ja, ik was bezig met regelen, organiseren, bladibla. Wat ik deed was, iedere avond pakte ik de laptop. Mijn dochter, een van mijn dochters, die had 3 hele mooie filmpjes gemaakt voor de uitvaart van mijn man. Met foto's, filmpjes erin, muziek eronder. En dat is heel gek. 1, 2, 3. En nog een keer. 1, 2, 3. Waarom die volgorde? Waarom 2 keer? Maakte niet uit. Tissues ernaast. Nou. Heel hard huilen. Ik had nog op dat moment 1 puberzoon thuis. Die had gezegd, ja, ik ga wel af en toe even huilen. Je hoeft niks te doen. Maak je geen zorgen. Moet er even uit. Dus hij had echt iets van, oké, maar even weer de huilmomentje. En toen, ja, dan was het op dat moment uit mijn systeem. De spanning was eruit. Ik kon, ja, van huilen, emoties word je ook moe. Ik kon slapen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat heb ik een hele tijd zo gedaan. Plus, iedere dag in een dagboekje schrijven aan lieve Frans. Wat ik die dag had ervaren, wat ik die dag had meegemaakt. Veel wandelen, kreeg ik ook te horen. Een vriendin die kwam langs met een hardloopprogrammaatje. Ze zegt, lijkt me ook goed voor jou. Beetje meer bewegen, hardlopen. Dus dat, zo is een nieuwe hobby ontstaan ook. En van lieverlee werd dat iedere avond. Dan sloeg ik eens een dagje over. Of dan sloeg ik eens 2 dagjes over. Dat werd vanzelf wel minder. En in het begin had ik 3 foto's naast mijn bed staan. Toen werd het er 2. En toen werd het 1. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nou hoef het even niet meer hoor. Die foto naast mijn bed. Het voelde voor mij ook heel erg als, dan was ik of heel veel aan het omkijken was naar het verleden, terwijl ik eigenlijk door wilde gaan met mijn leven. Dus het was niet dat de foto's of dat soort de herinneringen er niet meer mochten zijn, maar het hoefde niet zo pontificaal aanwezig te zijn. Dus het was er nog en ik had dan wel op mijn werkkamer een foto staan, maar het hoefde niets meer zo nadrukkelijk in mijn leven aanwezig te zijn.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is mijn manier geweest en dat heeft mij geholpen. En zo doet ieder het op zijn eigen manier waar hij zich goed bij voelt.
Ja, precies.
Ja.
Hoe was dat bij jouw dochter?
Ja, bij mijn dochter is het toch een beetje anders verlopen. En ik denk ook wel dat ik bij mijn dochter ook een vorm van toch een beetje uitgestelde rouw heb gehad. Want ja, mijn schoonzoon had hulp nodig. En het was niet zo dat ik daar alle dagen zat. Want in het begin zat hij heel veel bij zijn ouders. Maar op een gegeven moment ging ik wel eens in de 2 weken een paar dagen naar Groningen toe. Dus hij had ook daar van vrienden heel veel hulp en steun. Maar ja, eens in de zoveel tijd even die adempauze.
Mm-hmm.
Dus dan ging ik naar Groningen toe. Op dat moment was ik heel blij dat ik geen werkgever had. Want ik kon er naartoe gaan. Ik kon thuis weer bijkomen. Want ik was wel 2-3 dagen wel uit mijn doen. Als ik daar was geweest. Niet zozeer heel bewust huilen. Maar wel uit mijn doen. Dat alsof ik niet op gang kon komen. Dus dat heb ik in de eerste periode veel meer in de doestand gestaan. En een paar jaar terug op een gegeven moment. Toen merkte ik hoefde het maar over mijn dochter te hebben. En ik begon te huilen. Toen dacht ik, ah. En in het begin dacht ik, nou, ik weet wat ik moet doen. Ik weet hoe het werkt. Oh ja, ik heb het niet helemaal hetzelfde gedaan. Ik weet dat ik moet wandelen. Ik weet dat er emoties te mogen zijn. Dus ik, I know the drill. Ja, gaat beter dan de eerste keer. Geweldig, want ik weet hoe het moet. Maar goed, zo werkte het toch niet helemaal. Dus een paar jaar terug, toen dacht ik, oké, nou moet ik even een pas op de plaats. Ik was op dat moment heel druk met community voor weduwe en weduwnaars. En druk met dit en dat en een opleiding. Toen dacht ik, maar even een aantal dingen even afstoten. Even weer ruimte voor mezelf creëren. Was ik weer dolblij dat ik geen werkgever had, die van mij wel prestaties verwachtte op het werk. En dat ik gewoon mezelf die ruimte kon gunnen om inderdaad, ja, was het maar een minuutje. Ik kon gewoon op willekeurige momenten gewoon weer even heel erg verdrietig zijn. En op een gegeven moment vroeg ik me ook niet meer af, goh, hoe komt dat nou? Waardoor komt het? Ja, ik ben nu verdrietig, ik moet nu huilen. Oké, nou, dan ga ik nu huilen. Nou, het is weer uit mijn systeem. En dan kon ik weer mijn dingetjes doen. Dus soms is het ook wel een beetje heel erg pragmatisch. Je hoeft niet altijd heel erg diep te gaan graven. Het is gewoon op dat moment is er wat er is. Geef het even de aandacht. Het mag het er zijn. Is het uit het systeem. En dan kan je weer even door.
Ja.
En dat heeft mij goed geholpen.
Ja.
En dat was mijn manier.
Ja, maar je omschrijft ook dat toch ook wel de vorm van van rouw, als ik het zo mag noemen, bij jouw man anders was dan bij jouw dochter.
Ja, klopt. En dat heeft hem ook te maken met gewoon de situaties. Laatst sprak ik een weduwe, die is 2 keer haar man verloren. De eerste keer zat ze in kleine kinderen en de tweede keer was het een nieuwe partner. En ze zegt, die 2 situaties zijn totaal niet met elkaar vergelijken en ik heb het ook totaal anders beleefd. En dat is dus ook wel waarom, zeg ik ook, de impact van het verlies is voor iedereen verschillend. Daarom reageert iedereen verschillend. En daarom is het ook maatwerk, hè, flexibel maatwerk, wat iemand nodig heeft om weer overeind te kunnen krabbelen.
Ja.
En bijvoorbeeld mijn schoonzoon, die had uitbreiding van de kinderopvang nodig. Dat was er in eerste instantie niet. Nou, hij woont in het noorden van het land. Vrienden kunnen wel heel veel, maar niet altijd alles. Ouders kunnen ook wel heel veel, maar ook niet altijd alles. Dus soms, als zou iemand willen, dan kan het nog niet. En hoe mooi is het dan dat je die flexibele pot met tijd, nou kom ik even bij het voorstel van mijn rouwverlof, dat er gewoon een flexibele pot met tijd beschikbaar is die je kan inzetten net naar dat waar je behoefte aan hebt. Ik bedoel, ik ken ook een weduwe, haar man lag in het ziekenhuis. Zij was zwanger. Zij is een paar verdiepingen boven hem bevallen. Kwam nog corona overheen. Dus zij zat, ik geloof het vlak na het overlijden. Nee, vlak na de bevalling is hij overleden. Zij zat echt met een baby thuis en 2 kleine kinderen. Die kon niet eens werken in het begin. Terwijl ik een weduwnaar heb gesproken. Die dacht, ja, ik heb volwassen kinderen. Alsjeblieft, laat mij naar het werk gaan. Ik word gek thuis tussen die 4 muren. Dus ja, wees daar flexibel en soepel in. En daarom denk ik ook niet dat rouwverlof, nou ga maar een paar dagen thuis zitten en dan ben je weer boven Jan. Nee, dat is het niet. Kijk echt, waar loopt iemand tegenaan en hoe kan je die het beste ondersteunen? Met tijd, natuurlijk ook met begrip en aandacht. Hè, maar die petitie gaat echt om de pot met tijd.
Moet die tijd ook nog specifiek worden besteed aan iets?
Hoe bedoel je?
Voor het regelen van zaken als de administratie of...
Ik denk dat dat heel ook flexibel is hoe mensen die pot met tijd kunnen gebruiken. Misschien zijn ze prima in staat om in de avonduren zelf de administratie te regelen. Hoewel je niet altijd 's avonds naar een notaris kan gaan of naar een... naar de hypotheekverstrekker. Maar het kan ook zijn dat iemand op het werk zit en het is gewoon echt niet zijn dag. Dat je denkt, nou, dit is, ik weet niet wat ik hier doe. Volgens mij kan ik beter een uur gaan wandelen in het bos.
Mm-hmm.
Van mij mag het daar ook aan besteed worden. Wat heeft iemand nodig?
Precies. En dat
moment
is wat jij bedoelde met wees flexibel met wat je en dan afstemmend op wat iemands bij zijn of haar behoefte is eigenlijk.
Ja. En dat verschilt.
Ja. Als je kijkt naar jouw 2 verschillende situaties met jouw man en met jouw dochter. Jij zat in een periode met jouw man wel in een baansituatie. Ja. Ik neem aan dat je in ieder geval een paar dagen de tijd hebt gehad om de uitvaart en dat soort dingen te regelen.
Nou, ik zou je zo vertellen, ik was HR-manager en ik dacht, ik ben niet in staat om te werken. Dus ik ben arbeidsongeschikt, dus ik meld me ziek.
Ja. Hoe voelde je daarbij trouwens om je ziek te melden?
Nou, op zich had ik daar geen problemen mee, want ik was arbeidsongeschikt. En ik denk, ja, ik krijg ook alle ziekmeldingen binnen van overspannen mensen. Van mensen met wie de kinderen allemaal van alles misging, weet ik veel wat. Dan denk ik, ik kan nu niet werken, dus ik ben arbeidsongeschikt. Dus ik heb alle recht om mij ziek te melden. Alleen het punt is, je komt in een soort, ja, dat heet dan de wetverbetering poortwachter. Je komt in een soort traject terecht waarbij je naar bedrijfsartsen moet. Dat je met mensen moet gaan praten. Omdat ik HR-manager was, was mij dat bespaard gebleven. Maar er zijn zat werknemers waarvan de bedrijfsarts of de manager zegt... ja, maar je bent niet ziek, want rouw is geen ziekte. Nee, verdriet is geen ziekte. Maar alles eromheen kan iemand wel arbeidsongeschikt maken.
Ja, zeker.
Dus daar zit de scheiding. Dus ik had er geen moeite mee om mij ziek te melden. De eerste week na de uitvaart ging ik al een bakje koffie drinken. En na een half uurtje, ik was kapot. Ik ging naar huis en ik ging slapen en denk, hoe kan ik nou van dat 1,5 uurtje kapot zijn? En dat heb ik van lieverlee opgebouwd, gewoon naar eigen inzicht. Ik heb gewoon de taken gekozen waarvan ik denk, dit kan ik wel aan, dit kan ik niet aan. En wat krijg je van een bedrijfsarts door als iemand overspannen is? Geen tijdsdruk, niet nauwkeurigheid, dat soort taken moet je even niet doen. Pak gewoon wat wij noemden de vensterbankklussen. De klussen die ooit een keer gedaan moeten worden, waar geen spoedje op zit. Nou, zo heb ik dat zelf met mijn eigen werkzaamheden gedaan. En na 3 maanden was ik weer volledig aan het werk. Toen mijn dochter overleed, toen was ik net voor mezelf begonnen als coach. Toen was ik dus heel vaak dus naar Groningen op en neer aan het rijden.
Naar jouw schoonzoon.
Naar mijn schoonzoon. Die had daar concreet hulp nodig. En toen dacht ik, wat fijn dat ik geen werkgever heb. Of dat ik geen vrij hoef te nemen of wat dan ook. Dat ik me niet schuldig hoef te voelen. Dat ik dus een ander help, wat heel belangrijk is. En aan de andere kant, ja, in een soort spagaat zit met mijn werkgever.
Ja, had jij behoefte aan... Oké, je hebt je natuurlijk ziek gemeld. Maar had je het fijn gevonden als je in de periode van jouw man... en in de periode van jouw dochter rouwverlof had gekregen?
Ik denk dat dat zeker wel geholpen zou hebben. Ja, ik denk wel dat dat echt wel geholpen zou hebben. Omdat je dan ja, misschien toch ietsje minder... schuldig voelt, toch wel.
Naar je werkgever.
Ja, toch wel.
Ja,
ja.
Zeker.
En, ja, en ik vind het gewoon belangrijk... niet iedereen heeft dezelfde werkgever. Iedereen heeft dezelfde begripvolle werkgever... of de ondersteunende werkgever. En je hebt ook werkgevers die zeggen... blijf maar thuis zitten en ik zie je wel een keer verschijnen. Of dat nou de beste manier is, weet ik ook niet. Want ik denk dat het ook wel goed is hè, als je alleen maar thuis zit en naar het behang gaat zitten staren. En heel veel tijd hebt om na te denken hoe ellendig al het is. Is ook niet altijd goed. Dus het is echt een balans. Een balans tussen bezig zijn met het verdriet wat er is. En een balans met toch ook weer ja, meer positieve goede dingen. En daar die pendel moet heen en weer kunnen bewegen.
Mm-hmm.
Dus mensen die alleen maar positief zijn en denken oh, door, geloof ik niet in. Dat is niet handig, want dan krijg je de secundaire emoties. De primaire emotie gaat toch een beetje via slinkse weg en uitweg zoeken. En alleen maar bij het verdriet hangen, ja, dat denk ik ook niet dat dat goed is. Dus er moet echt daar een balans in gezocht worden. En ik geloof wel dat een werk daarin ondersteunend kan zijn, maar wel op een goede manier, wat past.
Mm-hmm. Ja, want als je nu kijkt naar het rouwverlof, als je, wat is de periode waar nu op wordt ingezet als zijnde een rouwverlofperiode?
Ik heb het zelf ingezet een gelijke duur als bij rondom zwangerschap en geboorte voor de moeder, maar dan flexibel op te nemen. Je hoort cao's, want het wordt steeds vaker in cao's opgenomen, 5 dagen tot 10 dagen is meestal wel een beetje gebruikelijk wat je nu hoort. Het lastige daarvan vind ik vind heel goed dat het er is. Het lastige vind ik, het gevaar ervan is dat ze denken... ja, maar je hebt toch zoveel dagen vrij gehad. Nu kan je toch wel weer gewoon aan het werk.
Ja.
En ja, dus het is goed dat het rouwverlof er is... maar zeg een paar dagen vrij hebben of voor het rouw te verwerken... ja, dat is niet afdoende. Het kan wat speelruimte geven... om toch een beetje die maatwerk, die behoefte... ja, dat flexibiliteit daar invulling aan te geven.
Mm-hmm. Ja, want je bent dus ook nog HR-expert, om het even zo te zeggen.
Ja, ja, ja.
Dat is wel heel interessant, want als ik dan ga kijken naar een situatie... waarbij je inderdaad als arbeidsongeschikte thuis komt te zitten... omdat je je ziek meldt, dat als dat te lang duurt... dat je uiteindelijk ook gewoon, als dat 2 jaar heeft geduurd... Je in de WIA kunt komen.
Ja.
En dat gaat dan wel heel erg ver. Want dan zou je dus inderdaad gewoon... ziek zijn als zijnde persoon, terwijl...
Ja, het blijft gewoon een heel lastig punt. Want Rouw op zich is geen ziekte. He, anders kunnen we alle nare, vervelende emoties kunnen we ons wel gaan ziek melden. Daar ben ik niet voor. Waar het om gaat is, je hebt de impact van verlies. Dat is het verlieskundemodel van Herman de Munnik. Je hebt de impact van het verlies. Dat is de belasting die iemand ervaart.
Mm-hmm.
En de belastbaarheid wordt beïnvloed door de verlieskoping. Dus de vaardigheden die de mensen zelf hebben om ermee om te gaan. En de verliessupport. Dus de ondersteuning die zij krijgen. En als de belasting groter is dan de belastbaarheid, dan kan iemand in feite niet volledig 100% functioneren zoals die het voorheen deed. Dus een ziekmelding op zich, ik kan hem wel vatten omdat je dan arbeidsongeschikt bent, maar bied vooral, kijk gewoon wat heeft iemand nodig. En soms kan bijvoorbeeld een goede rouwcoach of een financieel adviseur of een klusjesman of een maaltijdbezorger kan misschien al heel veel pijn wegnemen.
Ja,
dus ga kijken, waar loopt iemand tegenaan?
En ga kijken, heb je het dan, wie zou je op willen roepen om ja, daarin die ondersteuning te kunnen gaan bieden?
Ik denk sowieso, omdat we het nu hebben hè, over richting de werkgever, dat de werkgever en de werknemer samen gaan praten. Hè, dus echt een dialoog aangaan. Waar de werkgever echt probeert te wijzen, waar loop je nou tegenaan? Want als je zegt, ja, waar heb je behoefte aan? Heel veel mensen weten het niet. Die zijn zo van het padje, die weten het gewoon op dat moment even niet. Maar als je zegt, waar loop je nu tegenaan? Wat is nu jouw probleem? Dat je dan gaat kijken van, hé, wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Natuurlijk kan je je afvragen, waar ligt de grens van de werkgever? Maar ja, de wetgever heeft het nu eenmaal zo geregeld dat de werkgever 2 jaar loon door moet betalen. Dus dan is het op zich wel lastig voor de werkgever, maar die heeft dan toch een grotere rol gekregen om te kijken, hoe krijg ik mijn werknemer weer up en running op een goede manier. Dus niet zo snel mogelijk van kost nee, wat kost.
Op een ondersteunende
manier, een blijvende manier, dat iemand niet na een paar maanden alsnog met een burn-out uitvalt.
Ja.
Dus dat is echt praktische hulp heel vaak ook.
Ja.
En ruimte bij de collega's, dat als iemand naar zijn een beeldscherm zit te staren, dat je die denkt van, wil je misschien een bakje koffie of ze even een wandelingetje doen, dat hij even weer bij zijn, of misschien wel toch naar huis moet even gaan voor die middag. Dus ja, er zit toch wel eigenlijk ongewenst een redelijk grote rol bij de werkgever. Of dat hij kan zeggen van, joh, misschien kan je wel eens denken aan toch met een huisarts of een praktijkondersteuner. Uiteindelijk heb ik wel van mijn werkgever wel een rouwcoach aangeboden gekregen. Want na een aantal maanden viel ik alsnog uit. Maar dat had te maken, een collega ging met zwangerschapsverlof. De manager ging uit dienst, dus ik was opeens eindverantwoordelijk als senior. Een collega die kreeg longontsteking, viel een maand uit. Was net een groot project gestart. Een dochter die had een arbeidsconflict vanwege de reïntegratie. Een andere dochter die had gezondheidsproblemen. En mijn zoon die begon lekker te puberen.
Ja,
nou, dan is het niet zo gek dat na een paar maanden bij mij ook een keer een lampje uitgaat.
Ja.
En toen heb ik een rouwcoach toegewezen gekregen. En ze zei, nou mevrouw, 1, u bent er op tijd bij. U heeft nog geen burn-out. En mevrouw, u moet gewoon meer rust nemen. Want u bent alleen maar gaan. Neem nou eens gewoon wat meer rust. Het heeft ongeveer 3 maanden geduurd voordat ik echt wilde erkennen, oké, het gaat dus even echt niet. Mm-hmm. Dan denk ik, oh, dan ga ik wel vanuit huis werken. Dan ga ik wel wat minder werken. Nou, na een weekje vakantie. Oh, nou misschien 2 weken. Dat heeft 3 maanden geduurd. En toen heb ik dus echt daarna vervolgens 3 maanden niks gedaan. Om echt even bij te komen. En het was niet eens zozeer dat mijn rouwverwerkingsproces niet goed zou gaan. Er lag te veel op mijn bordje.
Ja.
Dat denk ik dat onderschat wordt. Dat is die belastbaarheid versus de belasting versus die belastbaarheid. Er ligt heel vaak te veel tegelijk op het bordje van de werknemer.
Ja.
Omdat op zoveel aspecten van en emotioneel en de normen en waarden, het wereldbeeld, je gevoel van eigenwaarde, het vertrouwen in de wereld, in jezelf, noem het maar op, en alle problemen in je dagelijks leven, dan krijg je allemaal tegelijk. Sommige mensen krijgen af en toe van die dingen los van elkaar. Hè, maar nooit tegelijkertijd. Eventueel soms ook heel veel vrouwen financiële problemen. Want er valt opeens een topinkomen weg. Hè, of een groot inkomen weg. Kunnen ze in het huis blijven. Dus heel veel zorgen. Zorgen om de kinderen. Alles tegelijkertijd. En dat maakt dat mensen, denk ik, heel vaak gewoon het niet kunnen bolwerken. Het is gewoon te veel tegelijk.
Ja.
En als je dan als werkgever verwacht dat iemand 100% kan functioneren, is niet realistisch.
Nee, en ik hoorde jou ook zeggen van in die tijd dat er emotioneel heel veel op je pad komt. Dat ook echt lichamelijk veel van je vraagt. Waardoor een kopje koffie drinken al gewoon zo vermoeiend is.
Ja.
En ik denk dat dat het stukje soms ook wel overleven is. Na het overlijden van een dierbaar persoon.
Ja. Nou, ik heb zelfs toen mijn man te horen had gekregen dat hij terminaal ziek was. Na 2 of 3 dagen, ik was gewoon bezig. Er kwamen mensen op bezoek, je zet de koffie, je kookte wel, al dat soort dingen. Dat ging gewoon door. En 's avonds, nou, ik was duizelig. Mijn hele wereld draaide. Als ik maar dacht dat ik mijn hoofd bewoog, werd ik kotsen, kotsmisselijk. Ik kon niet eens in een rechte lijn naar de toilet lopen. Onderweg ben ik gewoon over mijn nek gegaan. En toen zei de verpleegkundige, ik vroeg aan de verpleegkundige, goh, heeft u daar een pilletje voor? Nee, mevrouw, u moet meer rusten. Toen ben ik 's middags gaan slapen en toen kwam het tot rust. Dat is ongelooflijk. Dus dat, terwijl ik nog niet eens bewust stress ervaar, want ik functioneer gewoon. Dus ik denk, nou, gaat wel aardig. Dat er dus ergens op de ondergrond, achtergrond, dat daar toch nog zoveel stress zit dat mijn lichaam gewoon uitgaat.
Ja, bizar. Ja.
Dat was voor mij dat ik denk, hè, wat gebeurt hier? En hallo, ja, niet bij mij, hè? Niet bij mij.
Nee, alles wat ik nu tot nu toe van jou hoor, dan kan ik me dat voorstellen. Ja.
Maar goed, het is wel zo. Dus dat is ook weer pas op de plaats maken en erkennen. Het gaat gewoon niet goed. En daarmee ook aan anderen vertellen. Ik heb die ruimte nodig. En dan ben je weer zo afhankelijk van je werkgever. Sommigen zelfs van de manager. Of de arbeidsarts, noem het maar op. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er gewoon een wettelijke regeling komt. Dan al beginnen ze maar met 1 dag. He, bewijs maar dat er daar toch een erkenning voor is. Iedereen die zoiets overkomt, die moet even een soort adempauze hebben. En hoe die wil gaan inzetten, dat is aan die persoon zelf.
Ja, ja, ja. Ik hoor eigenlijk ook een stukje verbinding terug. Vanuit de werkgever naar de werknemer. Begrip, inleving.
Ja. Ja.
En als je het niet nodig hebt, ook helemaal goed.
Ja.
Heb je het wel nodig, dan begrijpen we dat. Wij zijn ook mensen.
Ja.
En wij mensen hebben allemaal te maken met het leven. En het leven is ook verlies.
Ja.
En hoe gaan we daar als mensen mee om? Naast dat je natuurlijk commercieel met elkaar bezig bent in een bedrijf.
Ja.
Nou, oké, niet alle bedrijven zijn commercieel natuurlijk. Maar dan ben je wel bezig met bepaalde doelen. En die ook gehaald moeten worden. Zelfs in een zorginstelling. Dus,
ja, zeker weten. Ja, en ik denk dat die dialoog, dat belangrijk is. En ik denk dat wel heel essentieel is überhaupt in het algemeen. Ongeacht of het nou verlies is door overlijden of maar ook bijvoorbeeld gezondheidsproblemen. Mensen komen van alles tegen in het leven. En laten we inderdaad gewoon met elkaar blijven praten en menselijk zijn. Maar ja, het is gewoon lastig als je echt hele strakke targets hebt waar ook management keihard op wordt afgerekend. En sommige grote bedrijven, die hebben meer vet op de botten. Die kunnen zich meer veroorloven. En je hebt de kleine zelfstandigen. Ja, die schieten in de stress van mijn idee.
Ja.
En daarom zeg ik, laat UWV het betalen. Net als bij geboortelof voor de partner. Er ligt al een mooie regeling. Copy-paste die regeling. Nee, want ik vind ook niet dat die rekening, maar dat alle rekeningen bij de werkgever worden gelegd. Toen ik HR-manager was, dacht ik, ja, weer een mooie regeling. Hartstikke leuk. En wie moet dat betalen? Ja, ja, de werkgever. De werkgever wordt opgezadeld met de rekening van privéproblemen van werknemers.
Mm-hmm.
Dus ik ben er ook niet voorstander van dat alle vormen van verlies. Ik heb een keer een ziekmelding gehad van een man die zijn kat was overleden. Ja, als jouw kat jouw kindje is, dan kan dat. Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar dan is het wel van, ja, waar leg je de grens?
Ja, ja, en nu heb jij dat rouwverlof eigenlijk echt ingeschoten op verlof bij overlijden binnen het gezin, hè?
Ja, klopt.
Ja.
En dat heb ik heel bewust gedaan, want ik heb gekeken van, nou, wat is in het verleden besproken binnen de Kamer over rouwverlof. Nou, dat waren zulke generieke vragen waar minister Koolmees destijds zo iedereen weer het kluitje in het riet kon sturen. Denk ik, oké, dat is dus niet de aanpak. Nou, hoe gaan we het dan wel doen? Nou, door het heel strak tegenover alle geboorteverlofregelingen te zetten. Het is toch bizar dat bij... ik heb een vorige podcast geluisterd met Francine over kinderen, hè, kleine kinderen rondom de geboorte en zwangerschap. Mm-hmm. Nou, dat is heel schrijnend. Dus niet alle geboortes zijn leuk en blij. Nee. Gelukkig het merendeel wel. Mm-hmm. Dus het is hartstikke mooi dat rondom een blijde gebeurtenis mooie ondersteunende regelingen zijn voor het gezin.
Klopt.
Maar zodra bij hetzelfde gezin iemand wegvalt, is er niks. Nou, en die ongelijkheid, die wilde ik rechttrekken.
Ja, ja. En het is ook wel mooi dat je het aanhaalt. Want ik heb zelf persoonlijk ervaren met de geboorte van mijn eerste zoon dat ik echt blij was dat er inderdaad zwangerschapsverlof was. Niet alleen omdat je herstellende bent van een bevalling, maar ook dan. Ik heb dat ook ervaren als een levensveranderende ervaring. Dat er een kind bij komt. Dat ik dacht, oké, ik moet mijn leven nu anders gaan indelen. Maar ook op het moment dat mijn zoon wegviel tijdens de zwangerschap. Dat er ook echt wel iets wegvalt aan identiteit bij mezelf. Aan gewoon alles staat op losse schroeven. Dat ook weer een moment was van een levensveranderende gebeurtenis, waarbij ik denk, hoe wil ik mijn leven dan nu indelen?
Ja. Ja. En dan is het fijn dat je dus die tijd en die ruimte hebt om daarmee om te gaan.
Ja.
Het is wel aaneengesloten. Dat kan heel mooi zijn. En soms kan het ook zijn dat je weer die tijd later nodig hebt. Maar dan is het super mooi dat er rondom die zwangerschap, of het nou goed loopt of minder goed loopt, dat daar wel die ruimte is. En als een kind ouder is, of bij het verlies van een partner, dat er niks is. En dat gezin heeft keihard...
Is ook ontwricht, ja.
Is ook ontwricht. Heeft ook keihard hulp en steun Absoluut. Nodig.
Ja.
Dus dat die ongelijkheid, en dan ben je zo afhankelijk van de willekeur van je werkgever, je cao. Want geen enkele cao is gelijk. Er zijn nog steeds mensen die vallen niet onder een cao. En daar wil je niet van afhankelijk zijn. Ik vind, dit zijn zulke levensingrijpende momenten. Ja, geboorte kan je nog zeggen. Daar kan je zwangerschap, daar kan je voor kiezen. Nou, ook niet bij iedereen gebeurt dat even bewust. Maar verlies van een kind, verlies van een partner, daar kiest niemand voor. En het is echt ook heel erg ontwrichtend. En dat gezin heeft zoveel hulp nodig.
Ja, ja. Ja, en ook als ik jou hoor, in het geval van jouw schoonzoon, met jonge kinderen. Zij waren nog heel erg jong, maar ik weet ook, kinderen rouwen eigenlijk om het verlies van hun ouders op meerdere jaren door. Ja. Hè? Ook zelfs nog op volwassen leeftijd als ze dan gaan trouwen en mijn moeder is er niet bij.
Ja.
Of, op die leeftijd hebben de kinderen misschien andere ondersteuning nodig dan op een latere leeftijd. Maar ook daar maak je als ouder zorg om, als achterblijvende ouder,
ja,
denk
zeker,
ik.
Zeker, zeker. Ja. En je blijft altijd van die live events hebben. Nou, ik weet nog wel, mijn dochter was bevallen van het eerste kind. En op een gegeven moment, vlak na de bevalling in het ziekenhuis, mocht ik erbij zijn. Dus dat vond ik een enorme eer. Ik was helemaal blij en gelukkig, bla bla. En toen was ik naar hun huis gegaan om te slapen. En de volgende ochtend kwam ik weer de ziekenhuiskamer binnen. En haar schoonouders zaten daar. En zijn moeder begon heel hard te huilen. En ik denk, oké, goed. En later vroeg ik dus aan mijn schoonzoon, waarom moest jouw moeder zo hard huilen? Nou, hij zei, ze besefte op dat... Het raakt me nu. Ze besefte op dat moment dat zij met z'n tweeën waren. En ik kwam alleen zonder mijn man. En René, die had haar vader er niet bij.
Jeetje.
Ja. Zo zeg ik maar, je draagt altijd met je mee voor de rest van je leven. Dus rouwen en leven, ja, het bestaat naast elkaar. De ene keer heeft de ene zit meer aan de voorkant en dan het andere aan de achterkant.
Ja.
Ja. En dan denk ik, ja, ga je dan zeggen, heb ik het niet goed verwerkt? Nee, het is een herinnering. Ja. Net zo goed als je een hele mooie herinnering hebt aan het eerste kleinkind, waar mensen heel spontaan of de eerste huwelijksaanzoek en emotioneel bij worden. Ja, dit is nu een herinnering, die komt even bij mij binnen. En dan denk ik, mag dat er dan niet zijn?
Tuurlijk wel.
Ik zeg, ja, je bedoel, je bent belangrijk geweest voor iemand. Iemand is belangrijk voor jou geweest. Ik zou het een hele slechte zaak vinden. Dat meen ik oprecht. Als je terugbladert in het boek van je leven, terugbladert en die hoofdstukken ziet en dat het je niks doet.
Ja, dat zou ook wel bizar zijn.
Dat zou echt bizar zijn. Dan denk ik, dan doen we iets in de cultuur echt niet goed.
Nee. Zou je dit stukje dan nu ook benoemen als rouw? Of is dit gewoon een emotie bij een herinnering? Of is dat rouw?
Ik denk dat beide is. Ja, het is een rouw emotie. Ja, wat is rouw? Dan kan je gaan uitsplitsen. Ja, wat is rouw? Ja, rouw is emotie. Het is op dat moment voel ik even de pijn en het gemis.
Ja. Ja, en dat is helemaal oké.
En dat is oké, want het leven is compleet met alles wat erbij hoort. Niet alleen de mooie, leuke dingen waar we emotioneel vrolijk van mogen worden. Maar ook de nare dingen, de tegenslagen, de tentamens die je niet haalt. Je zakt voor je rijbewijs, noem het maar op. Al is het maar heel simpel, je had je verheugd op lekker uit eten, een avondje met je man en het restaurant is dicht. Bijvoorbeeld, er zijn allemaal dingen waar je mee moet leren omgaan. En als je het heel, heel plat slaat, echt heel plat slaat. Een verlies van iemand dierbaar is een extreme tegenslag in het leven.
Ja.
En het leven is compleet met alles wat erbij hoort en ook de nare, vervelende tegenslagen.
Zeker, zeker.
En als je dat kan aanvaarden, dat is wat het is. Die keiharde waarheid kan aannemen, dat is wat het is. Het doet niet minder pijn, maar het geeft wel meer rust, omdat je minder strijd ertegen
hebt. Of hoeft te voeren eigenlijk. Ja. Want de vraag waarom ik het stel is ook wel omdat ik voor mezelf en naar mijn eigen ervaringen bekijk. In die periode dat ik ook niet in staat was om te werken, zeg maar, dan had de rouw echt grip op mij. In de zin van dat ik inderdaad arbeidsongeschikt was. Bijvoorbeeld. Dat zoveel impact heeft, maar nu op een moment dat ik een herinnering heb en het me emotioneel raak, dan mag het er voor mij gewoon zijn. Maar is het niet zo dat ik daarna de hele dag van slag ben?
Ja.
En als het allebei rouw is, wat helemaal prima is, vind ik het soms ook lastig om aan mensen uit te leggen waarom dat die rouw, die zulke heftige rauwe rouw, zeg maar, die zoveel invloed heeft op je lijf, op je gesteldheid, op je doen en laten, zeg maar, dat soms dan wordt vergeleken met een emotioneel moment als een herinnering die opkomt. En dat mensen daardoor rouw onderschatten.
Ja, ja. Nou, wat er gebeuren een aantal dingen tijdens rouw. Tijdens rouw, je hebt eigenlijk extreme stress in je lijf. Het is gewoon een extreme stressriek. En dan gaat er van alles, die hele chemische fabriek in je lijf, die gaat aan de slag. En dat heeft effect op dat je hersenen minder goed functioneren. Dat je je niet kan ontspannen. Want de adrenaline en de cortisol, die blijven maar lekker pompen en pompen en pompen. Dus je kan niet ontspannen. Je kan niet slapen. Je raakt oververmoeid. Dus je zit eigenlijk in een soort neerwaartse spiraal. Fysiek ook. En je moet door. Je hebt die spanning in je lijf. Dus al die spieren die trekken zich samen. Dus je krijgt ook gewoon echt pijntjes en alles. Je krijgt een soort blikvernauwing. Ik weet nog wel, als ik 1 afspraak op een dag had, dacht ik, oh, ga ik dat doen? 1 afspraak. En die dag daarna, oh jee, nou, dat zie ik dan wel hoor, die dag 2. Dat ik op een gegeven moment alleen maar bij de dag leefde. Dat ik op een gegeven moment kon oprekken naar een week. Dat ik het op een gegeven moment kon oprekken naar een maand. En bij mij is het van, nou, wat na die maand komt, dat zie ik dan wel weer een beetje. Dus het heeft gewoon echt de fysieke reacties in je lijf. Dat is gewoon een gigantische impact. En als je het nog nooit hebt meegemaakt, weet je niet wat het is. Net zo goed als je niet weet wat het is om gewoon overspannen te zijn. Hoe het is als je gezondheid in de steek laat. Hoe het is als je ontslagen wordt. Dat zijn allemaal van die levensingrijpende gebeurtenissen. Je kan er niet over mee praten als je het nog nooit hebt meegemaakt. Je kan hooguit proberen zo goed mogelijk een voorstelling van te maken.
Ja, ja. Ik moet nu denken aan een liedje. Het is van Lady Gaga met If It Happens To You. You Don't Know How It Feels.
Oké, okay, die ken ik niet.
Ga die, is even zo intens. Spotify, ja? Die is zo intens. Ja.
If It Happens To You?
Ja, volgens mij heet het zo of You Don't Know How It Feels. Of You Don't Know. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move. Nog even terugkomend op jouw, jouw initiatief, jouw ervaringen. Jouw man Frans is 47 geworden. Ja. Hoe jong was jij toen?
43. Ja.
En ik heb hier opgeschreven en 7 jaar later overlijdt jouw dochter René.
Ja.
Hoe, ja, je hebt dan al zoveel intense verliezen meegemaakt. Jij hebt wel weer gezegd dat je dingen om dat lege gat heen hebt gemaakt, waardoor het leven voor jou weer leuk is. Maar ja, je hebt nog een dochter en nog een zoon, heb ik jou horen zeggen.
Ik heb twee dochters.
Oh, twee.
Je hebt nog één zoon.
Je hebt nu nog twee dochters en één zoon.
Ja, ik had vier kinderen.
Oh, je had... Okay.
Ja, ik had het. Dat is ook zo'n gek ding. Maar
nee, oké. Okay, maar je had eerst drie dochters, levend en een zoon. En nu nog twee dochters en een zoon.
Ja.
Ben je bang voor nog meer verlies?
Nou, ik zou je vertellen, mijn broertje die heeft CLPD. En die heeft een paar keer echt in het ziekenhuis gelegen. Dat ik dacht, nou, gaat hij het redden of niet? Kunnen we de uitvaartondernemer gaan bellen of niet? Gelukkig, krabbelt hij, is hij zo sterk, mentaal zo sterk, dat hij wel weer overeind krabbelt. Maar toen dacht ik wel, snotverdorie. Toen was ik zo pis. Ik was zo pis. Ik denk, eerst mijn vader, boven me. Dan mijn man, naast me. Dan mijn dochter, onder me. En dan ook nog eens mijn broer naast me. Echt, no way, hè, dat ik me hierdoor uit het veld laat slaan. Hè. Gaat gewoon niet gebeuren. Ik ga leven, ik haal er alles uit. En ik ga ervan genieten voor iedereen die het niet meer kan. Ik was zo pist. Ik denk, no way, gaat niet gebeuren. Je kan je afvragen of dat nou ook weer de meest beste strategie is.
Strijdlustig.
Nou, ik was er gewoon helemaal klaar mee.
Levenslustig eigenlijk.
Ja, ik was er gewoon helemaal klaar mee. En ik denk, ik laat mijn leven hier echt niet meer door verpesten hoor. Het gaat gewoon niet gebeuren. En soms denk ik wel, kijk, dit is natuurlijk misschien wel een beetje extreem gesteld, maar ik denk wel... Want laatst kreeg ik ook een reactie van een man die had gereageerd. Ik had 8 jaar de liefde van mijn leven en ik voel me zo waardeloos en dit en dat. En ik wil dat ze trots op me kan zijn. Maar die zat zo zichzelf zo de put in te praten. Dat kan ook, hè, dat je jezelf de put in praat. Dat ik dacht, ja, het begint wel bij de keuze. En dat heb ik ook in mijn eerste boek gezet. Ik heb er gezegd. Hoe de rest van mijn leven wordt, daar ben ik zelf bij. Dus het begint bij de keuze. De rest van het leven, van mijn leven gaat ook de moeite waard worden. Ik weet misschien nog niet hoe. Ik weet nog niet wat of wanneer. Maar die keuze is gemaakt. En ik denk, doordat je die keuze maakt, geef je ook nog weer zo'n deel in je hersenen de opdracht. Hè? Het reticulum activatiesysteem, de RAS. Die geef je opdracht om te gaan scannen. Dus ik heb mezelf eigenlijk de opdracht gegeven, de rest van mijn leven wordt ook nog de moeite waard. Ik weet nog niet wat, hoe, wanneer en hoe. En uiteindelijk komt alles wel op zijn pootjes terecht, alleen totaal anders dan gewenst of gehoopt of verwacht. En daarmee zit wel een stukje flexibiliteit. Accepteren dat het leven absoluut niet maakbaar is, maar wel de flexibiliteit en de veerkracht die je nodig hebt om tegenslagen te boven te komen. Dus het begint ergens wel met een besluit. Van hoe wil ik nu verder? Laat ik me helemaal door het verdriet afdrijven en op dusdanige manier dat ik ook niet meer terugkom? Of zeg je van, oké, ik kies voor het leven nog steeds, alleen nu is het gewoon vreselijk ruk.
Ja, dat mag er, ondanks dat je zegt dat je kiest, ik maak het beste leven van wat er is. Mag dat er ook nog zijn?
En mag dat er ook nog zijn? Alleen, de keuze is, ik laat me er niet helemaal door. En dan kom je weer in die pendelbeweging van de verlies- en de hersteloriëntatie. En ook gewoon heel bewust kiezen van, nu even niet. Ik ga nu even iets leuks doen, ook al geniet ik er nog niet zo van als dat ik er ooit van genoten heb. En misschien kom je tot de conclusie, nou, dit ga ik never nooit meer leuk vinden. En dan kan je op zoek gaan naar iets anders wat je dan weer wel leuk vindt.
Ja, ben je veranderd door de verliezen die je hebt geleden?
Ja, zeker. Mijn man was altijd de meest assertieve persoon. En hij zegt altijd, ik ben voor het breekwerk en jij voor het lijmwerk. Nou ja, de breekijzer die was er niet meer. Dus die moest ik af en toe wel zijn. En ik ben toch ook wel veranderd in mijn opvattingen over het leven. Ik was ook eerst naïef van, ja, weet je, je hebt wat zaken te regelen. Je mag een paar maanden verdrietig zijn en daarna met een positieve mindset naar de toekomst. Nou, je hebt net gezien, hè, het verhaal over mijn dochter, dat raakte me. En dan denk ik, ja, en als ik oud en grijs ben, zijn die momenten er nog steeds. Dus dat mag er ook gewoon zijn. En laten we alsjeblieft wegblijven van de toxic positivity, maar het leven aanvaarden. Het is compleet met alles wat erbij hoort. En ik ben ook veel meer dingen gaan relativeren. En dan denk ik, ja, de winstcijfers van de organisatie. lekker belangrijk. Het gaat er toch om dat iedereen het naar zijn zin heeft. Kunnen we niet met z'n allen genoegen nemen met wat minder winst? Nee, maar dat iedereen wel gewoon zijn leven kan leiden. Dat past, dat het te combineren valt, noem het allemaal maar op. Toen dacht ik, nou, volgens mij pas ik hier niet meer in deze organisatie. En überhaupt pas ik dan nog wel in een organisatie. En toen heb ik radicaal besloten van, joh, ik ga een andere koers varen.
Ja.
Wat ik nu wel heb, is dat ik wel heel graag organisaties wil helpen om hoe ze hun werknemer goed kunnen opvangen en begeleiden. Dus het is niet dat ik tegen organisaties ben,
nee.
Maar wel tegen het, ja, de aandeelhoudersrandement, waardoor er maar gepusht en gepusht en gepusht wordt. Dat ik denk, kan dat niet een beetje minder? Een bedrijf is geen liefdadigheidsorganisatie. Er moet wel winst gemaakt worden. Maar kan dat alsjeblieft een beetje op een menselijke manier?
En meer verbinding met de mensen die daar precies ook voor de organisatie zijn.
Ja.
Om het draaiende te houden.
Ja, want die mensen op de werkvloer, die zorgen wel dat het werk gedaan wordt, waardoor de aandeelhouders een
blij gezicht krijgen.
Een blij gezicht krijgen, ja, precies.
Een blij bankrekening.
Ja, dus op die manier. Hier ben ik daar wel in veranderd. En ook meer van, ja, sommige dingen gebeuren. En ja, dat is gewoon vreselijk naar. Maar ik merk wel dat ik me daardoor minder uit het veld laat slaan. Door te accepteren, het leven is wat het is. En het heeft geen zin om je er druk om te maken. Kijk gewoon, ga roeien met de riemen die je hebt. En ga kijken wat je wel kan doen.
Mm-hmm.
En vandaar dat ook eigenlijk dat boek Rouwvaardigheden is ontstaan. Want je bent niet willoos slachtoffer in die zee van al die woeste golven, wat je van hoopt dat het een keertje tot rust komt. Ga kijken van waar kan je je aan vastklampen. Ga kijken, is er misschien ergens een reddingsboei? Gooit er iemand een reddingsboei? Pak die dan. Gewoon dat soort dingen. Ga om je heen kijken. Ga desnoods een beetje leren zwemmen of water trappelen, dat je in ieder geval je hoofd boven water kan houden. Dat soort dingen. Maar ja, als niemand weet wat en hoe, het zijn toch ook soms wel vaardigheden die je kan aanleren, dan gaat je dat al heel veel helpen. En dan krijg je het gevoel van meer grip op de zaak, wat meer rust gaat geven.
Mooi.
Ja.
Dankjewel. Zijn er nog dingen die jij wilt delen, die jij belangrijk vindt om mee te geven, los van wat we nu net besproken hebben?
Een mooie afsluiter, die vind ik wel heel erg mooi. En die is niet van mezelf, maar van René Dijkstra, stond in zijn boek Als het leven pijn doet. Als je een donkere hemel hebt en die ga je vullen met lichtpuntjes, krijg je vanzelf een prachtige sterrenhemel.
Mooi.
Die vind ik heel mooi.
Ja, heel mooi.
Ja.
Ja. Dankjewel voor het delen van al jouw ervaringen en kennis.
Dankjewel dat ik het mocht delen.
Ja, en ik vind het ook heel leuk dat je hier bent
vandaag
bij mij.
Nou, hartstikke mooi.
Ja.
Leuk.
Sluiten we voor nu af.
Hartstikke goed. Dankjewel.
Jij ook bedankt.
We hebben nog veel langer nagepraat, want er was nog veel meer om te bespreken. Tot op een bepaald moment ik erachter kwam dat ik toch ook nog bepaalde dingen met jullie wilde delen. Toen besloten we het om toch nog een tweede deel te maken. Dus in de volgende aflevering luister je naar deel 2 over het rouwverlof met Marit van Exel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind, altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcast aflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcastaflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden@outlook.com. Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl.